Goedenavond luisteraars, hierbij ontvangt de psalmen voor deze dienst, psalm 1 vers 1 en 3, psalm 1 vers 1 en 3, psalm 32 de versen 4, 5 en 6, psalm 32 de versen 4, 5 en 6, psalm 106 vers 3, psalm 106 vers 3 en psalm 118 vers 9, psalm 118 vers 9. Schriftlezing is Jesaja 22, van vers 15 tot 25. Jesaja 22, van vers 15 tot 25. En aan de orde van behandeling van de Heidelberg Catechismus, zondag 31. Zondag 31. Wensen u gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, nog nederzit waar zulke samen rotten. Gemeente, wij zingen van Psalm 1 het eerste en ook het derde vers. Thank you. Gemeente, werd de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En die we spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Laten wij met elkaar het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed, laten wij bidden. O Heere, almachtige en eeuwige God, geef ons een besef van wie U bent. Als we naderen voor Uw aangezicht, dat ons hart vervuld zou zijn met kinderlijke vrezen, met eerbied, met ontzag voor U, de Allerhoogste Majesteit, maar toch ook met verwachting en vertrouwen. Wie zijn wij om tot U te komen? En tegelijk, wie is Uw Zoon? Die alles heeft volbracht. Met dat kostbare bloed. Die enige offerande. En U nodigt ons bij U. En U zegt, zoek mijn aangezicht. En U zegt nooit tegen een zondaar, blijf weg. Maar kom naar mij toe. Leer ons dat, Heere, in ons leven. Als we tot nog toe altijd ver bij U vandaan gebleven zijn. En misschien onder godsdienstige vlag, maar nog altijd ons eigen leven leven. En het nog nooit van U verloren hebben. En voor U gebogen hebben. Laat dan vandaag dat moment er zijn. Dat we capituleren en onszelf verliezen voor U en maar ook aan U. En dan zal dat toch het leven zijn dat telkens weer zich op U aangewezen weet en wat zonder U niet kan en wat tot U komt. U geeft ons deze zondag heenlevend naar die grote dag. Waarvan we zo even beleden hebben, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Heren, en er valt daar dat onderscheid, maar dat valt ook nu al. En dat valt ook vanavond. Geef ons een levend besef van die werkelijkheid. En dat we ermee rekenen. En dat we het ter harte nemen. Wees zo vanavond ook genadig in ons midden. En laat die boodschap daar terechtkomen. Waar u het wil. En u volvoert ook uw wil. Maar laat het heilzaam zijn. Laat het een zegenrijke uitwerking hebben. En dan zal het ook zijn tot lof van uw naam. En uw woord zal ook nooit leeg naar u terugkeren. Maar het doet wat u behaagt. Het zal voorspoedig zijn. Hetgeen waartoe u het zendt. Maar laat het zijn, Heere. Tot eeuwige winst. En tot lof van uw grote naam. Dank dat u ons hier gebracht hebt. Zegen ons in ons leven. Misschien een geschonden leven. Met littekens. Leven in rouw. Misschien kort geleden of langer geleden. In gemis. Heren, en in al die dingen. Het valt alles onder uw bereik, onder uw macht, wat we vanmorgen hoorden. Alle macht is u gegeven. Heilig u, Heren. De moeilijke wegen en de moeilijke zaken in ons leven, waar we niet uitkomen. Dat er een zegen in ligt. Als het ons dat leert. Wie u bent en wie uw zoon is en wat genade is. Heer, maak dat waar. Zegen ons, zegen ook ja, de gemeente en uw kerk hier en wereldwijd. Ook degene die ons regeren. Heer, gij regeert. En al die aardse machten en machthebbers is alleen onder u. Geef gij te buigen voor u. En geef gij, als we in deze wereld leven, met alle antikrachten, toch te vertrouwen. Eenmaal komt die dag dat gij uw rijk volkomen zult volmaken. Maar zegen die nu over ons gesteld zijn. U hebt gezegd dat u het wilt dat er gedaan zouden worden. Gebeden en smekingen. Morgen Koningsdag mag zijn. Zegen dan ook ons vorstenhuis. En geef, Heere. Zo vanmorgen was het teken van de heilige doop. Dat u die God bent van de geslachten. Al kan het niet vanwege het voorgeslacht. Dat u zou doen blijken dat u doorgaat. Dat diezelfde genade ook vandaag gezien mag worden. En u zegt zelf dat u de harten van koningen in uw handen houdt als een waterbeek. Maar geef dan ook ons vorstenhuis al wat zij nodig hebben. En zegen al die ons regeren. En alle machthebbers op aarde. Heren, ontferm u over een wereld in diepe nood. Met al die bloedende wonden. Het ganse schepsel zucht. En dat wij het ook meevoelen. Wij die de eerstelingen des geestes hebben zuchten ook, bezwaard zijnde. Maar dan ook uitziende naar die dag van verlossing. Zegen ons, ook nu in dit ogenblik. Ook de gemeente thuis, ook daar waar ziekte en zorgen zijn, wil ik daar nabij zijn en spreken. Ontferm u om Christus wil. Amen. De schriftlezing vanavond is uit Jesaja 22 van vers 15 tot en met 25. Jesaja 22 van vers 15 tot 25 stel uit Gods woord als volgt.
Alzo zegt de Heere der heerscharen, ga heen. Ga in tot die schatmeester, tot Sebna de hofmeester en spreek. Wat hebt gij hier, of wien hebt gij hier, dat gij u hier een graf uitgehouwen hebt, als die zijn graf in de hoogte uithoudt, die een woning voor zich op een rotsteen laat aftekenen? Zie, de Heere zal u wegwerpen met een mannelijke wegwerping, en hij zal u ganselijk overdekken. Hij zal u gewisselijk voortrollen, gelijk men een bal rolt in een land wijd van ruimte. Aldaar zult gij sterven,
en aldaar zullen uw heerlijke wagens zijn, o gij schandvlek van het huis uws heren. En ik zal u afstoten van uw staat, en van uw stand zal hij u verstoren. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik mijn knecht Eljakim, de zoon van Hilkia, roepen zal. En ik zal hem met uw rok bekleden, en ik zal hem met uw gordel sterken, en uw heerschappij zal ik in zijn hand geven. En hij zal de inwoners te Jeruzalem en het huis van Juda tot een vader zijn. En ik zal de sleutel van Davids huis op zijn schouder leggen. En hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. En ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste plaats. En hij zal wezen tot een stoel der ere voor het huis zijns vaders. En men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders, der uitspruitelingen en der afkomelingen, ook alle kleine vaten, van de vaten der bekers af, zelfs tot al de vaten der flessen. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal die nagel, die aan een vaste plaats gestoken was, weggenomen worden. En hij zal afgehouwen worden, en hij zal vallen, en de last, die daaraan is, zal afgesneden worden. Want de Heere heeft het gesproken.
Gemeente, we gaan verder in het onderwijs van de catechismus. En op het bord staat zondag 31. Maar er was ook nog een vraag overgebleven van vorige week. Dat is de laatste vraag van zondag 30, vraag en antwoord 82. Dus die lezen we erbij. Vraag 82. Zal men ook diegene tot dit avondmaal laten komen die zich met zijn belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Dus dat wil zeggen, dat blijkt uit hun leven. Zo, dat is af te lezen uit hun levenswandel. Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt, opgewekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de verordening van Christus en zijn apostelen zulke, dus die zich zo gedragen, totdat ze betering van hun leven bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? De verkondiging des heilige evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen open gedaan en de ongelovigen dicht gedaan, toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heilige evangelies ontsloten, open gedaan en toegesloten, dicht gedaan? Alzo, volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, alle en een iegelijk, een ieder. Dus als men hen verkondigt en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls, zo vaak, als zij de beloftenis des evangelies met een waar, met een echt geloof aannemen, waarachtig, werkelijk, al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Dus zo wordt het hemelrijk opengedaan in de prediking. Maar daarentegen, alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigt en betuigd wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Zolang als zij zich niet bekeren. Dus zo wordt het toegesloten en dichtgedaan. Naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het koninkrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo, als volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam. Dus met die vlag willen ze zich tooien. Onder christelijke naam. Onchristelijke leer of leven voeren. Nadat ze ettelijke verschillende malen broederlijk vermaand zijnde. Dus die band is niet zomaar, daar gaat wel wat aan vooraf. Broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten. Ze willen er niet mee breken. Dus der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden. En zo zal je aan de vermaning zich niet storen van hen die de door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen. Zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Ik heb over de preek geschreven, de sleutels van het koninkrijk gehanteerd. En dan in de eerste plaats in de prediking, vraag en antwoord 84, bij de sacramenten, vraag en antwoord 82, en door middel van de ban, vraag en antwoord 85. De sleutels van het koninkrijk gehanteerd in de prediking, bij de sacramenten en door middel van de ban. Volgende week zondag in de morgendienst van dominee Vlietstra uit Harskamp voor te gaan. En in de avond is dominee Vlastuin uit Wezep. Collecte voor diaconie, kerkvoordij en onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen. Wij gaan samen zingen van Psalm 32 vers 4, 5 en 6. Gij zijt mij heer de schuilplaats in gevaren. Wilt toch niet stug gelijk een paard weer streven. En rechtvaardig volk verheft u blijde klanken 32, 4, 5 en 6. dat moet, gemeente, wel een heel belangrijke man geweest zijn, die Sebna van Jesaja 22. Hij wordt genoemd in vers 15 de hofmeester. Wij kennen dat woord hofmeester, naar mijn beste weten, nog in de betekenis van een soort kelner op een schip, een kok, hofmeester. Maar hier betekent het natuurlijk heel wat anders. Een meester, iemand met heel veel verantwoordelijkheid, aan het hof. Zij ging over de belastingen, over benoemingen. Hij had sleutels van het paleis. Hij bepaalt wie toegang krijgt, wie, voor wie die paleisdeur open gaat, die binnen mag komen. Of wie afgeweerd wordt. Deze Sebna, een treurig figuur. Er wordt een oordeel over hem uitgesproken. Dat er iemand aan de paleisdeur kwam, die wou graag naar binnen. Om bij de koning te zijn. Misschien een arme die verdrukt werd. Sebna taxeert dat zo en die zegt, nou, dat is niet veel om te verdienen. Nee, die moet maar buiten blijven. En dan komt iemand die rijk is. En die laat zo wat goudstukken zien. Nou, die mag wel binnenkomen. Jesaja moet hem aanspreken. Dat hij gaat in zijn praalwagen, zegt vers 18, naar de koninklijke begraafplaats. En dan liggen de koningen begraven, David en zo. En hij is bezig met een praalgraf. Om dat bij zijn leven alvast goed te regelen. In Sint Maartensdijk had je in de kerk ook van die praalgraven. En een daarvan met leven al helemaal met een heel ronkend gedicht. Als een grote lofprijzing op de gestorvenen, dat was allemaal al geregeld. Zo was het hier ook, dat deed Sebna ook. En dan rijdt hij in zijn koets en dan komt daar die profeet, die verspert hem de weg. Wat rijd je hier in je prachtige koets? Om een praalgraf te laten maken voor jezelf, allemaal zelfverheerlijking. God zal je wegwerpen. Wegslingeren. Vers 17 en 18. Wat aangrijpend en ontzettend om dat te lezen. De Heer zal hem als een kluwe, als een bol oude wol weggooien in een land wijd van ruimte. Als een ingepakte mummie. Zoiets. Daar wordt voor weggerold. Werd hij melaatse, moest hij in quarantaine en heeft hij zo in eenzaamheid zijn leven gesleten totdat hij stierf. Is dat het oordeel wat hem trof of is hij weggevoerd? Dat weten we dan niet precies. Maar ik weet wel dat God er dus van wist. Hoe Sebna deed. God ziet toe, ook op het werk en op de ambten. Hoe het toegaat in zijn paleis. Als een kluwe oude wol weggedaan. God vernedert wat trots is. Toen en nu. En de Heer heeft een oog voor de armen en verdrukte. Toen en nu. Een mooi graf laten maken. Van marmer. Ingelegd met goud. Wat heb je eraan. Als je ziel eeuwig verloren gaat. Maar dan. Ik zal mijn knecht Eliakim, de zoon van Hilkia, roepen. De Heere richt op, dat betekent Eliakim. En hij zal bekleed worden met dat statiekleed van Sebna.
Met die gordel en met die emblemen. En ik zal hem de sleutel geven. Ik zal het op de schouders van hem leggen. De sleutel van het huis van David. Van dat paleis. Uitleggers denken dat het een hele grote sleutel is geweest. Tegenwoordig kan je een deur open doen met een knopje zo op afstand. Toen natuurlijk niet. Is het een symbool geweest op zijn schouders, een soort epulette? Maar je kan ook echt wel denken aan zo'n grote sleutel als een soort werktuig. Een stuk gereedschap, wat op de schouders werd gedragen. Symbolisch, maar ook wel werkelijk. Als macht, als je ergens de sleutel van hebt, heb je de sleutel van je huis en dan heb je de zeggenschap over. Ik zal hem de sleutel geven. En tot een nagel in een heilige plaats. Als een spijker wordt hij als het ware vastgeslagen. Blijvend. Tot heerlijkheid van het huis. Dat is Eliakim. Die zal het doen naar de wil van God. Vers 25 zegt van Sebna, die nagel. Die had ook zo'n vaste plek, zo'n eervolle plek. Maar die wordt eruit getrokken. Die spijker. Uit het huis van God. Maar Eliakim, die mag blijvend. Dat werk, dat ambt vervullen. En achter deze Eliakim, die zo getrouw zijn werk zal doen. Om de sleutels te hanteren wie binnen mag komen in het paleis van de koning. Die is een zwak beeld. Van Jezus Christus. Openbaring 3 vers 7. Dan neemt de Heer Jezus deze woorden over van Jesaja 22. Dan zegt de Heer als daar, ik ben de vervulling van wat daar staat. Ik ben de wortel en het geslacht Davids. Die opent en niemand sluit en die sluit en niemand opent. God heeft hem verhoogd en hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. De Heer geeft hem zo'n sleutelpositie. En dan is het nog een stap verder vanavond, dat de Heer die sleutels van wie in mag gaan in het koninkrijk, wie een plaats heeft in het koninkrijk, in het paleis, in het huis van de koning, een rechtmatige plaats, wie hoort bij dat huis van God. De Heer heeft de sleutels daarvan gelegd. En dat is ergens om van te huiveren. In de handen van ambtsdragers. We lazen vanavond aan tafel Matthäus 16. Gij zijt Petrus. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En ik geef u de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Zegt Matthäus 16 vers 19. En wat gij binden zult op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En al wat gij ontbinden zult, dat zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik ben wat verlegen met de stof eigenlijk. Ambtdragers zijn maar hele gewone mensen. Daar hoef je echt niet tegen op te kijken. Dat zijn mannetjes zich kalfijn uit het stof verrezen. Maar ze hebben wel iets gekregen. Niet dat ze naar eigen willekeur daarmee aan de gang kunnen gaan. Maar ze hebben een zekere volmacht gekregen. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Niet op een Romeinse manier van een priester die zo absolutie geeft en die uitmaakt, die vergeef ik de zonde en die dan floppen nog even niet. Niet op een Romeinse manier, alsof een ambtsdrager heeft te beschikken over de genade van God, dan wordt het heel griezelig. Maar wel op die manier. Dat die ambtsdrager mag verkondigen en moet verkondigen en voorhouden naar het woord van God. U deelt in het koninkrijk van God. Je hebt een plek in dat paleis, in dat huis van God. Of niet? Nou, daar gaat het over. Die twee sleutels van het hemelrijk. Door welk stuk in het hemelrijk van de gelovigen open gedaan en de ongelovigen dicht gedaan wordt. En hoe wordt dat dan? Hoe gebeurt dat dan? Zegt vraag 84. Hoe heeft dat dan zijn werk in de prediking van het evangelie? En dan luidt het antwoord alsof volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, alle en in ieder, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een ware geloof aannemen, waarachtig allen zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Aan de gelovigen. Dus aan de gelovigen vanavond. U. Bent u het? En jij. Ben je dat? Wat dan? Die geleerd hebben. Met de zonde en de schuld van je leven. Te vluchten naar Jezus Christus, het kruis van Golgotha. Moet ik het anders zeggen? Die Jezus aankleven, die hem aanhangen, die tot hem komen, die hem kiezen, die op hem leunen, die zich op hem verlaten. Tegen u wordt nu gezegd, en u gaat de deur open, uw geloof heeft u behouden. Of met de woorden van dit antwoord, uw zonden zijn u vergeven. In zijn opdracht wordt het gezegd. Aan ieder die in hun zonde en ellende, en je leert de afbraak zien in jezelf en dat in mij geen goed is. En dat ik de Heere niet kan behagen en dat ik het niet goed kan maken. Dat heb je misschien wel geprobeerd, maar dat is een hopeloos geval. En ik heb geleerd wat genade is. Dat het alleen is, met niets uit mij, maar alleen die gerechtigheid van de gekomen zaligmaker. Alleen dat bloed, alleen die wonden, alleen dat offer. Wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Gemeente, hier klinkt vrijspraak. Vanavond en eigenlijk iedere prediking. Vrijspraak. Van schuldige zondaren. Die verloren in zichzelf. Zondig. Onrein. Gaan zeggen, Jezus, uw verzoenend sterven. Dat is alleen het rustpunt van mijn hart. We willen het graag, tenminste dat hoop ik. We willen graag zekerheid, toch? Of kunt u zo in onzekerheid leven? In een geruste onzekerheid. Dat is echt levensgevaarlijk. Dan neem je een ontzettend groot risico. Van verloren gaan. Maar ik geloof ook dat er vanavond zijn, en ik weet het wel zeker, en die zoeken naar zekerheid. Ik spreek daar soms mee, ik krijg er soms een bericht van. En dan zit het zo heel vaak daarop vast, dat eigenlijk die zekerheid toch nog gezocht wordt. Ja, waarin? Ja, misschien, en vaak weten mensen dat zelf dan ook niet, waar ze die zekerheid in zoeken. Maar ergens toch hopen, hè, dat je zegt, nou, dat ik nou eens een bijzonder zicht mag krijgen. Dat er nou eens iets bijzonders mag gebeuren. Misschien een droom. Misschien een stem. Dat zou ook zeker zijn. Het gebeurt niet. En je wacht erop en je wachten wordt ook alweer minder. Waar hoor ik nou? Hoe kan ik nou weten dat mijn zonden mij vergeven zijn? Dat kunt u hier horen. Als in zijn naam verkondigd wordt vergeving van zonden voor een ieder die gelooft. Als hier gezegd wordt, die in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. En dan zeg ik erbij, als de Geest erin meekomt, dat is altijd zo nodig. Maar zo zal ik het weten. De Dordtse leerregels zouden zeggen, hoe kom ik nou tot de zekerheid van het geloof? En dan zeggen de Dordtse vader in hoofdstuk 5, niet door een bijzondere openbaring. Maar als van Gods wegen, dat is hier het antwoord. Hè? Het viel me weer op bij de voorbereiding. Wat er dan staat. Aan alle en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd. Dus of dat ze nou arm zijn of rijk zijn, dat maakt natuurlijk heel niet uit. Daar liet Sep naar zich aan gelegen liggen. Of dat ze jong zijn of oud, maakt niet uit. Voor welke ras ze zijn, maakt niet uit. Alle en een iegelijk. Die in Jezus Christus geloven, en daar zeg ik er zelfs bij, of het een zwak geloof is of een sterk geloof is, maakt ook nog niet uit. Of dat het is met Paulus, ik weet in wie ik geloofd heb. En dan zeg je, oh, het koninkrijk staat open. Of dat het zou zijn, Heere, ik geloof, kom in ongeloof te hulp. Of dat het zou zijn, oh God, wees mij zondaar genadig. Sterk geloof of een zwak geloof. Maar die steunen, die het wagen op die enige naam van Christus. Dat hun zonde hun op Christus, om Christus wil vergeven zijn. Voorbeeld. Bij dat alle en lichtelijk. Stel je voor. Jongens en meisjes. Een schip. Midden op de oceaan. In een verschrikkelijk storm. Er zit op dat schip een meisje. Nou, laat ik zeggen van een jaar of 15. Ze voelt zich heel ziek. Ze is heel zwak. En ze zit in dat schip en ze wordt heen en weer geslingerd en ze hebben het erg moeilijk. En er zit op dat schip een grote, sterke kerel, gespierd. Hij is niet bang. Nou, welke van de twee is nou het meest veilig? Dat meisje of die man? Wat denk je? Ja, er is geen verschil. Als dat schip vergaat, als het schip naar de bodem gaat, zullen ze alle twee verdrinken. Maar als het schip de haven bereikt, dan zijn ze alle twee behouden. Of dat meisje nou zwak was of sterk, die man, hoe het ook was, als je maar in dat schip bent, hè. Als dat schip niet zinkt, ben je gered. Nou, de zwakste christen die in Jezus Christus is. Of de sterkste christen die in Jezus Christus is, door het geloof, alle twee gered. De kleinste christen. O God, wees mij zondaar genadig. Die ging gerechtvaardigd naar huis. Of Paulus. Wie zal me scheiden van de liefde van Christus, alle twee gered. Is wat een rijkdom is dit, hè? En die zekerheid ervan wordt verkondigd in het woord van God. Daar moet u het ook zoeken. Ik maak me soms wat zorgen als ik met mensen spreek. En die hebben dan ook een bepaalde zekerheid. Dan zeg ik, hoe ben je nou tot die vastigheid gekomen? En ja, als mensen dan zeggen, ja dominee, ik liep ergens buiten en het was mistig. En opeens ging de mist uiteen. En ja, toen kreeg ik een blij gevoel. En ja zeg, daar zou ik het niet op wagen. Je moet die enige grond kennen. Die Jezus bloed en wonden. Als je enige hoop. En dan mag je horen. Als je als een reddeloze zondaar op hem steunt. Behouden. Maar gaat het niet verwachten van. Ja, ik was daar en toen kreeg ik een blij gevoel. En nou hoop ik, nou denk ik maar dat het goed is. Ja, maar dat blij gevoel, dat kan van alles zijn. Nee, ik ken de rots waarop ik bouw. En die tot hem de toevlucht nemen. Weet je wat er nou ook opvalt? Dat er staat dat al die gelovigen, alle en iegelijk, dus de kleine en de grote, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een ware geloof aannemen, dus dat is ook niet één keer, hè. Het is niet zo best als het zo in je leven is dat je zegt, ja, 30 jaar geleden, toen is er wel wat gebeurd in mijn leven. En daarna dan. Het zijn jongens en meisjes. Het zou natuurlijk heel vreemd zijn als je zou zeggen, nou joh, je hebt vanavond gegeten. Nou heb je voorlopig voor 2 weken genoeg. Je haalt vandaag adem, hoef je morgen geen adem meer te halen. Nou zeg. Dat hoort bij je levensbehoefte. Iedere dag eten en iedere dag drinken en steeds weer ademhalen. Nou, dit hoort bij het geloofsleven. Zo dikwijls. Dus dat is telkens weer. En die gelovigen moeten het ook telkens dan weer horen. Preekte pas in een gemeente en er zat een oude dominee. 50 jaar dominee. Die zit daar onder het gehoor. En misschien is dat niet zo goed, maar dan denk je eigenlijk, als iemand die toch nog wel een beetje jonger is, dan zou je bijna geneigd zijn om te denken, nou wat kan ik hem nou nog vertellen wat hij al niet weet. Dat je 50 jaar dominee bent geweest. Dan weet je alles wel, hè. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Hè? Je moet altijd weer horen, weer verkondigd. Dan nog maar even iets uit mijn herinnering. Toen ik in Nieuw-Lekkerland stond, werd ik gebeld door een vrouw uit Genemuiden. Ze zegt, dominee, ik ben ongeneeslijk ziek en de artsen kunnen niks meer doen. Ik ken haar goed. Het was een kind van God. En ze zei tegen me, mag ik naar u komen in Nieuw-Lekkerland om nog één keer elkaar te spreken, dat we afscheid nemen. Natuurlijk was dat goed. En ze kwam en ik zie haar nog komen aan de arm van haar man. We hadden heel gezegend samen zijn. Je zwaait haar uit. De laatste ontmoeting op aarde. Nog gezongen en gebeden. En toen was het een paar weken later, 3 of 4 weken, de ziekte was verder doorgegaan. Ik had haar aan de telefoon. En ze zegt, dominee, ze had zo blij gesproken, want ze wist waar ze naartoe ging. En ze zei tegen me, dominee, wilt u het nog eens tegen me zeggen? Dat wie in Christus gelooft, dat hij behouden is. En dat je dan gered bent en dat er dan vergeving is door hem. Ik zeg, ja, maar dat weet je toch. Ze zegt, ja, maar ik heb nodig het weer te horen. Ja, als je een soort redeneren geloof hebt, dan kan je wel vooruit. Maar een waar geloof is een aangevochten geloof. Dat gaan we vanavond natuurlijk niet verheerlijken. Maar het is wel zo. Dan heb ik het weer nodig te horen. Wie in mij gelooft zal niet beschaamd worden. In eeuwigheid. Het koninkrijk der hemelen open gedaan. Maar we haasten ons verder als er ook staat dat het toegesloten wordt voor alle ongelovigen. En dan zegt het antwoord zo heel treffend. En daar moet u ook op letten. Daarentegen de ongelovige die zich niet van harte bekeren, verkondigt en betuigt wordt dat de toren van God en de eeuwige verdoemenis Ja, en had ik gedacht dat er zou staan dat die verdoemenis over hen komt. Maar dat staat er niet. Dat die verdoemenis op hen ligt nu al. Die in de Zoon niet gelooft, die is al veroordeeld. Die mensen zijn er ook in de gemeente. Het woord der prediking deed hun geen nut, omdat er met het geloof niet gemengd was. Ondanks al de bemoeienissen van de Heere. En ik hoor soms mensen die zeggen, ja, ik heb nog gezeten onder de preken van die en die gezalfde voorganger, hè. Of ze zeggen, dominee, het is me met de paplepel ingegoten. Ik ben er van kinds af aan bij opgevoed. En ze zeggen, u kunt mij niet... Ik heb wel eens meegemaakt, u kunt mij eigenlijk niet zoveel nieuws vertellen. Want ik weet alles best. En je zegt, ja, maar u weet zoveel van hem. Maar bent u ook van hem? En je hoort niks. Godsdienstig, maar niet in hem geloven. Niet verstaan dat zoeken van de zaligheid buiten jezelf. Omdat je ook niet verstaat hoe verloren dat je bent in jezelf. En niet kennen dat hartelijk vertrouwen wat de Heilige Geest in mijn hart werkt. Niet die arm van geloof die wordt uitgestrekt naar hem. En je hoopt soms zo, dan heb je iemand voor ogen. En zou die nou eindelijk eens geraakt worden? Of je hoopt soms, zou die het nou eindelijk gaan begrijpen? En dan wordt het koninkrijk der hemelen dicht gedaan. Dat moeten de ambtsdragers doen in de prediking. Moet je zeggen, dan ben je veroordeeld en dan ga je verloren. Van welke ik wenende zeg, zegt Paulus, dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. Als je binnengaat, als je in hem gelooft, dat gaat in die weg van dat buigen. Dan verneder je je voor de Heere en je vlucht naar hem. En dan kan het voor de grootste van de zondaren. Maar wie rechtop blijft staan. En God gaf al zo lang tijd om u te bekeren. Maar dat moet gezegd worden. Welk einde is het verderf. En de Heere, en dat is het diepe aangrijpende. En de Heere zal volgens dat getuigenis, zeggen die laatste zinnen van 84, oordelen beide in dit en in het toekomend leven. Dus als ik trouw mag preken en mag zeggen, wie gelooft die is behouden en wie niet gelooft die komt om. En dat zal straks in die grote dag bevestigd worden door Christus. Dan zal de Heer Jezus zeggen, het is waar geweest wat daar in de kerk van Lidbroek verkondigd is. Dat is de heilige ernst en ook de heilige vreugde waarin we staan. En als die poort straks dicht gaat, gemeente, geen gesmeekt gebed of wanhoopskreet zal dan die deur nog openmaken. Heden, indien je zijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Vraag 82. Dan gaat het over het avondmaal. Zal men ook diegene tot het avondmaal laten komen? En dan gaan we weer terug en naar vraag en antwoord 82. Die met hun belijdenis en hun leven zich als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Die op zo'n manier leven. Het viel me op in Jesaja 22 vers 15. Dat die Sebna ook schatmeester wordt genoemd. Opmerkelijk is dat. Schatmeester. Dus die Sebna, die had ook de sleutels over de schatkamers. Waar de edelstenen waren en de juwelen. Zilver en goud. Daar worden de rijke geschenken bewaakt. Bewaard. En daar moet die schatmeester natuurlijk heel, heel zorgvuldig mee omgaan.
Zo geldt het dan ook rond het heilige avondmaal. Er staan wel schatten, hè, jongens en meisjes, op die avondmaalstafel. Wanneer was dat? Een paar weken geleden. Wat voor schatten stonden er op die avondmaalstafel? Ja, er stond die zilveren kan en die gouden schalen. Ja, maar dat was niet de grootste schat. Nee, was niet de grootste schat. Wat is de grootste schat van die avondmaalstafel dan? Nou, die tekenen en die zegelen, die heenwijzen naar het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Als onderpanden, dat zijn de grote schatten. Veel meer dan zilver of goud. En dan is daar een roeping. We hebben geen open avondmaal, dat je zegt iedereen moet maar komen. Dan zeggen we nee, het is voor de belijdende leden die ja gezegd hebben op de leer van het geloof. Die ja gezegd hebben op de belijdenisvragen. Ja, en de Heere kent de harten. En die onderwezen zijn, dat is weer mijn taak dan, in de voorbereidingsdienst. En op bezinningsuur. En als er dan een levenswandel is, en daarom hebben we caesura morum. Dan heeft de gemeente de plicht, als u weet dat iemand niet godzalig leeft. Deze zaak, ik zeg, het is een zaak van ambtsdragen, maar het is natuurlijk ook een zaak van de gemeente. En als u dan daar kennis van hebt, hebt u de roeping. Vanwege liefde tot die heiligheid van de tafel des Heren en van die gastheer. Om diegene erop aan te spreken. Of heb je jezelf er niet voor over? En als die geen gehoor geeft, dan is daar het caesura morum. Om te verhoeden dat die sacramenten ontheiligd worden. En dan weten we natuurlijk dat we hier op aarde geen zuivere kerk kunnen stichten. En ik weet zelfs, zoals de verklaarders meestal zeggen, dat ook Judas gezeten heeft bij de bediening van het eerste avondmaal. Als we ons zorgen maken over deze dingen. Het gaat om de heilige dingen van Gods huis, vorige keer ook al iets van gezegd. Dan heb ik er ook wel een harte vraag bij. Is die zorg nou ook echt een zorg over de zielen? Is die zorg nou ook echt een zorg uit eer voor de Heere? Ik hoop dat die zorg heel veel mag leven. En dat dat dan die liefdevolle vrijmoedigheid is om anderen, als dat nodig zou zijn, daarop aan te spreken. En je handen te vouwen en te vragen om een opening daarin. Er moet de wacht bij betrokken worden. Het is niet voor niks als ik het avondmaal bedien. Dat een van de eerste dingen die ik dan zeg. Voordat ik ga nodigen. En dat zal ik altijd zeggen. Deze tafel is ook gesloten. Dat is niet een holle frase. Deze tafel is gesloten. En dan kunnen die woorden soms verschillen. Maar voor degene die nog steunen op hun eigen gerechtigheid. Of die volharden in de zonde. En die tafel is geopend. Daar wordt die sleutel gehanteerd. Geopend. Voor al die harten. Die hebben geleerd. Moeder, kom ik arm en naakt tot die God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt en die de zon dan leven doet. En die zorgt daarover. Dat gaat over die persoon zelf. Hier ligt natuurlijk ook een taak van de kerkraad. En dan zal de gemeente ook niet alles weten wat er gebeurt. En dat hoeft ook niet. Maar om mensen aan te spreken. Als dat aan de orde zou zijn. Maar misschien ook wel juist die kleingelovigen aan te sporen. Geopend. Zo'n Canadese vrouw. Om te zeggen, maar er zijn kruimels. Voor honden. Aan de tafel des Heren. Voor die hun enig heil in hem zoeken. Ik weet niet dat u het weet, maar we hebben de huisbezoeken, hè, zo in de winterperiode. Van ouds is het huisbezoek, dat is altijd geweest, het pastoraat rondom het heilige avondmaal. Als het dan weer avondmaal werd, dan gingen de ouderlingen door de gemeente. om te nodigen. En in die nodig ook af te manen. Daar zit iets heilzaams in en tucht, daar zit trekken in. Dat is genezend bedoeld. Maar het is wel een nodige zaak van dat 82. Tot heil van de zielen. Tot behoud van de gemeente. En tot eer des Heren, omdat de naam des Heren niet gelasterd zou worden. En dan is het altijd ten dele, dan zegt dat bevestigingsformulier van de ouderlingen, voor zover mogelijk. En de Heren kent degene die de zijne zijn. De sleutel, de tafel, geopend en gesloten. Als een sleutel die gehanteerd wordt. Het koninkrijk der hemelen. Die buitensluiting zit niet bij de kerkdeur. Nee, want in de kerk is iedereen welkom. Die staat wijd open. Maar die tafel heeft hij ingesteld voor zijn kinderen. En dan hebben we nog die laatste vraag. Hoe wordt het koninkrijk der hemelen toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Dat houdt natuurlijk verwant ook wel met 82 als volgens het bevel van Christus. Dan heb je weer die onchristelijke leer en leven. Als we dan vermaand zijnde zich niet bekeren. Ik heb het in al die jaren dat ik, die bijna 30 jaren dat ik predikant ben, nog niet meegemaakt dat dit formulier gelezen is van de ban of afsnijding. Maar het gaat ook niet alleen over dat formulier. Maar het gaat over heel die weg, dat staat hier ook, van tucht die geoefend wordt. En dan is die afsnijding wel het laatste. Ja, wat moet ik dan zeggen? En dan zeg ik, dan is die afsnijding het laatste redmiddel. Redmiddel, zo moeten we het noemen. Niet weg, niet een wegvaagmiddel, dat je iemand aan de kant zet. Maar een redmiddel. Tot zijn behoud. Maar er wordt een weg gegaan. Hè? In die tucht. Die heilzame tucht. Mag je hopen dat het heilzaam is. Die tucht is er in de prediking. Open en dicht. Die tucht is er in een samenspreking, zegt de kerkorde. Een herderlijke samenspreking. Als het niet goed zit met iemand. En dat er een samenspreking is. Dat er om een ernstige en liefdevolle manier gesproken wordt. En als dat geen bekering tot gevolg heeft, dan is er de vermaning. En als dat geen goed gevolg heeft, dan is er de uitsluiting van de sacramenten. En ik zeg, u hoeft dat niet te weten, dat maken we niet zo bekend. Maar de kerkraad heeft wel die taak te verstaan. En de gemeente ook onderling, maar dat had ik al gezegd. Om elkaar naar elkaar om te zien en elkaar niet over te hebben voor het verderf. En als dat alles dan geen resultaat heeft, dan is daar dat laatste. En dan zegt de apostel Paulus, ik heb ze aan de Satan overgegeven, opdat ik ze behouden zou. Een werelds leven. Die wereldgelijkvormigheid. Die zich op allerlei manieren manifesteert. Maar gij zijt afgewassen, zegt de apostel Paulus aan die gemeente van Korinthe waar zoveel aan de hand was. Gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd. Het is zo ernstig, zegt, wie het koninkrijk van God niet zullen beërven. Gaat het ons ter harte? Wat een heiligende kracht zou ervan uitgaan. Hè? Als we dit, de heiligheid des Heeren, stond deze week in de krant van iemand uit een ander land, Noorwegen als ik me goed herinner, of Zweden. Het oog voor de heiligheid Gods, al die deugden Gods. Dan gaat het er natuurlijk ook niet over in de eerste plaats dat je zegt, oh, er is iemand die de regels van onze gemeenschap overtreedt.
Iemand die buiten onze kaders gaat. Maar dat je die ander vermaant omdat de eer van God je weegt en de liefde van hem je dringt. Hoedanig is uw leven? Is er een verlangen om voor hem te leven? Als dat niet zo is, dan kom je nu al onder de tucht van Gods woord. En klinkt hier de vermaning, want een onheilige zal het koninkrijk niet beërven. Dat betekent ook dat je niet de grenzen opzoekt, dat je zegt, nou, hoe ver kan het nog net gaan? En je hanteert de Bijbel ook niet als een receptenboek, dat je zegt, nou, in die tekst staat dit en in die tekst staat dat. En dan krijgen we scherp wat precies nog net wel of niet mag. We gaan een heel boekwerk aanleggen wat precies wel of niet geoorloofd is. Nee, maar een geheilig leven. Een navolgend leven. Matig, ingetogen, zonder wereldlijke pracht in nederigheid en liefde. En waar de geboden van God vertreden worden. Dan zal het ultieme middel kunnen zijn, het ultieme redmiddel, zei ik al, die christelijke ban. En u zou eens misschien erbij moeten nemen, om dat formulier te lezen van de ban of afsnijding en de wederopneming. Weet je wat mij dan opvalt? De heilige ernst, de zelfaanklacht, maar ook de liefde. Als er in dat formulier van afsnijding gezegd wordt, we klagen onszelf aan vanwege onze zonde. En we bekennen verdiend te hebben de droefheid en smart die ons is aangedaan. Dan zeg je niet, oh, weg met die zondaar. Ik heb er verdriet van, het is mij aangedaan dat het met die ander niet goed gaat. Wij zijn alle waardig, staat in dat formulier. Wij zijn alle waardig om afgesneden te worden en verbannen te worden. Om onze grote overtreding, als u met ons in het gericht wilt treden. Dus dat is helemaal geen hoogmoedige farizeese houding. En dan staat er in dat formulier een smeekgebed. Dat de Heere die zondaar wil bekeren. Weet je hoe die vraag eindigt? En wederom, einde laatste regels van 85. En wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. De sleutel wordt gehanteerd. In het uiterste geval wordt gezegd, de deur dicht. En in de vermaning wordt dat ook betuigd, enzovoort, wat ik allemaal gezegd heb. Maar er is verwachting ook in dit antwoord. Dat een zondaar zich bekeert, dat er blijdschap is in de hemel. David, weet u nog van vorige week, gaat bidden. Gena, o God, gena. En de moordenaar aan het kruis gaat zeggen, gedenk mijner. En dan gebruikt de Heer Jezus, die grote Eliakim, de sleutel, terwijl die hangt aan het kruis. En hij doet de deur open. En hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En Petrus naar buiten gaande, weende bitter. Als hij in berouw het op de Heer wendt, dan gaat de Heer vanmorgen die vierde vraag, weet je nog, heb gij mij lief? En dan mag die deur weer open gaan, hè. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Woorden van Sepna, de ontrouwe knecht. We horen van Eliakim, de getrouwe knecht. We horen van Christus, de grote sleuteldrager. De sleutel van de hel en van de dood. Openbaringen 3, vers 7. En schrijf aan de engel die te Philadelphia is, dit zegt de heilige, die de sleutel Davids heeft. En hij opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Als dat nog niet goed is, hè? Als het nog niet in orde is tussen God en je hart, en je stapt buiten. En je moet nu horen dat je buiten staat. Omdat je hem nog niet kent. Hij opent. Hij opent blinde zielsogen, zodat je het gaat zien. Hij opent harten. En je komt verbrijzeld aan zijn voeten. Hij opent de schriften. Je gaat verstaan. En hij opent het koninkrijk. Opdat armen ingaan. En zijn huis vol wordt. En hij zegt, diezelfde grote sleuteldrager, zie, ik kom haastig. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 106, het derde vers, 106 vers 3. Gemeente, laten we de Heer danken en bidden. O Heere, u die groter bent dan Eliakim, en die woorden tot de U hebt gemaakt, en ze waren het zijn ten volle bij U, van kracht, die opent en niemand sluit, en die sluit en niemand opent. Wat een wonder, Heere. Niemand kon ingaan. Allen moesten buiten zijn. Verloren in Adam. Maar dat u binnenbrengt. De deur opent. Voor het verlorene. Wat tot u komt, wat u aangrijpt, door genade, wat zich aan u overgeeft, en wat op vrije genade alleen wil leven.
met niets uit zichzelf. Dan moet dat altijd weer opnieuw geleerd worden. Maar wat een wonder, Heere. Dat u een plaats bereidt. Dat het huis vol wordt. En dat er straks het ten volle waar wordt, ontsluit, voor mij is gereden. Straks, die poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden. Een lalve zere majesteit. Maar ook dat aangrijpende. En ze begonnen buiten te staan. En buiten zullen zijn de vreesachtigen en de honden en de dieven. De zondaren. Van waar u komen zult om te oordelen, zo hebben wij het beleden vanavond. En de verkondiging naar uw woord zal straks op die grote dag door u bevestigd worden. O God, geef dat we ons haasten, als we het geloof nog niet hebben. Als we u nog niet hebben. Maar ook dat we ons verblijden. Voor die grote troost die u weggelegd hebt voor al degenen die u vrezen. Zegen ons in de komende week. Bewaar ons. Leid ons. En geef, o God, dat ook wij eenmaal mogen ingaan in die stad. Om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het 9e vers. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.